We gaan deze ochtend met elkaar nadenken over Genesis 13. En ik stel voor dat we eerst maar dat hoofdstuk eens gaan lezen. Genesis 13. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en alles wat hij had. En Lot met hem mee. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Maar naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten. En dat liet het land niet toe, dat zij bij elkaar woonden. Want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. Als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot, die sloeg de ogen op en zag dat de Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was hij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten. En zij werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op. En kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover. Ja, een van de centrale thema's van dit Bijbelgedeelte zou je natuurlijk kunnen noemen: met welke ogen kijk jij? Het eerste wat natuurlijk in dit Bijbelgedeelte naar voren komt, is natuurlijk de keuze van Lot. He, Lot die eens goed om zich heen kijkt en die het beste kiest, namelijk de Jordaanvlakte wat rijk aan water was. Toch zullen we met elkaar zien dat het maken van keuzes op hetgeen wat je alleen maar ziet, hetgeen wat je alleen begeert, waar je heel erg naar verlangt, dat niet altijd tot het beste leidt. Maar voordat we daar verder op ingaan, zullen we beginnen bij het begin van Genesis 13. Want wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal hier in Genesis 13? In het hoofdstuk daarvoor in Genesis 12, daar kunnen we lezen over de roeping van Abraham. Abraham die geroepen werd door de Heere. Abraham die zijn land moet verlaten. Abraham die zijn familie moet verlaten. En die moet gaan naar het land dat God hem zou wijzen. En Abraham die luistert naar de Heere. Abraham die spakt zijn spullen en die verlaat zijn land. En hij verlaat zijn familie. Maar hij zit eigenlijk nog vast aan één familielid. Hij zit nog vast aan zijn neef Lot. En deze laatste scheiding van zijn familie, dat vindt eigenlijk hier in Genesis 13 plaats. Abraham en zijn neef Lot, die scheiden zich van elkaar. De reden dat Lot met Abraham meetrok, dat ja, vertelt de Bijbel niet. Dat is niet duidelijk. Wat we wel weten uit de versen 5 en 6 is dat zij samen heel veel bezittingen hadden. Ze waren rijk samen. En ja, waar hadden ze nou hun rijkdommen opgedaan? Nou, een van die momenten waar ze veel rijkdom hadden opgedaan, dat is eigenlijk, dat kunnen we lezen aan het einde van Genesis 12, dat is in Egypte. Abraham die moet dan vluchten vanwege een hongersnood. En ja, hij komt dan in Egypte terecht. En dan kunnen we lezen in vers 16 van Genesis 12 dat Abraham heel veel, ja, kleinvee, runderen, ezels, slaven, kamelen van Farao krijgt omwille van Sara. Hetzelfde zien we eigenlijk 400 jaar later opnieuw gebeuren. Als het volk Israël weer, ja, Egypte, ja, is binnengetrokken, hè, door Jozef. En ja, uiteindelijk weer Egypte verlaat. Dan kunnen we ook lezen dat, dat de Egyptenaren hen heel veel bezittingen meegaven. Ze gingen eigenlijk rijk uit Egypte weg. En de Heere die had daarvoor gezorgd. En dat zien we hier eigenlijk in het klein. Ja, zien we dat al gebeuren. Ja, Abraham en Lot, die worden samen heel rijk. Ze hebben heel veel bezittingen, zo kunnen we lezen in vers 6. Ze moeten samen een behoorlijk vermogen hebben opgebouwd. En we lezen ook in vers 2 dat Abraham zelfs heel veel zilver en goud bezat. Afijn, ik geloof dat rijkdom, hè, en het hebben van veel bezittingen niet per definitie verkeerd is. Maar ik geloof wel dat het heel veel met een mens kan doen. He, rijkdom, bezittingen. Het kan je hartsgesteldheid enorm gaan veranderen. En wat leert de Bijbel nou eigenlijk over het hebben van veel bezittingen en van rijkdom? Nou, ik ben eens gaan zoeken en ik kwam in 1 Timotheus 6 terecht. En misschien is dat goed om dat eens op te zoeken. 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. In Timotheus 6, vers 6 tot en met 10. 1 Timotheus 6, vanaf vers 6. En daar schrijft Paulus: maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad, om daarnaar te verlangen. Zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Ja, als je dit gedeelte leest en op je in laat werken, dan geven de versen 6 tot en met 8 eigenlijk een hele nuchtere blik op rijkdom. Je hebt niets de wereld ingedragen en je zult uiteindelijk ook niks je graf kunnen mee innemen. Nou ja, je kunt wel je graf mee innemen, maar uiteindelijk, ja, draag je ook niks daar uit dit leven mee naar het volgende leven. Het laat het vergankelijke zien, het tijdelijke. En dan zegt Paulus, hè, als we voedsel en kleding hebben, dan is het in feite genoeg. Als we voedsel en kleding hebben, dan, ja, dan moeten we eigenlijk gewoon tevreden zijn. En dan zegt hij, de godsvrucht wordt vergezeld met tevredenheid. Tevreden zijn. En dat ligt zo niet in onze aard, tevreden zijn. We willen altijd meer, hoger. We verlangen naar een nog groter huis. We verlangen naar nog meer geld. Tevreden zijn, heel belangrijk. En deze eerste drie versen die, ja, kenmerken eigenlijk ook heel duidelijk het leven van Abraham. Want het bijzondere in het leven van Abraham is dat hij zijn hoop en zijn verwachting in ieder geval niet gevestigd heeft op rijkdom. Het was niet gevestigd op het aardse. Nee, we lezen eigenlijk voortdurend over Abraham dat hij de naam van de Heere aanroept. En dat Abraham zichzelf ook, ja, in het land voortdurend ziet als een vreemdeling. als een bijwoner. En dan lezen we in Genesis 12, of in Hebreeën 12, hè, dat hij ja, die stad van fundamenten verwacht. Hij zag daarna uit. En hij bleef zijn leven lang dat ook in tenten wonen. Ik denk dat hij genoeg geld had, genoeg bezittingen om een mooi huisje te kunnen bouwen. Nee, Abraham, hij bleef in tenten wonen. Abrahams neef Lot, die stond daarentegen eigenlijk heel anders in het leven. Over Lot, als je die geschiedenis bestudeert, ja, dan kun je niet lezen dat hij een altaar bouwt. Over Lot lezen we niet dat hij de naam van de Heere aanroept. Lot die blijft niet in tenten wonen. Nee, Lot die zoekt het uiteindelijk in de stad Sodom. En de versen 9 en 10 zijn eigenlijk heel kenmerkend voor het leven van Lot. Lot die had zijn begeerte op rijkdom, op bezit gezet. Lot wilde het goed hebben. God, of Lot die koos voor Sodom. Hij sloeg daar zijn tenten op. En we zullen zo meteen zien dat Lot eigenlijk steeds verder wegzinkt, zoals ook vers 9 van 1 Timotheus 6 ons vertelt. Lot die zinkt steeds verder weg. Lot die valt in verzoeking. Lot die valt in de strik van de dwaze en schadelijke begeerte, net zoals we in 1 Timotheus 6 kunnen lezen. En hierin zien we eigenlijk een heel groot verschil tussen het leven van Lot en het leven van Abraham. Het is heel interessant dat je in de Bijbel eigenlijk vaak ziet dat de Heere twee personen tegenover elkaar zet. En je hebt Kain en je hebt Abel. Je hebt Saul en je hebt David. En je ziet daarin eigenlijk voortdurend ja, dat we als gelovigen daarvan kunnen leren van ja, welke weg ga je nou? Ga je de weg van Kain of ga je de weg van Abel? Welke keuze maak je? Hoe sta je in het leven? Lot was heel horizontaal bezig. Hij leefde in het hier, hij leefde in het nu. En Lot die was vooral gericht op hebzucht. Hij wilde het aards gezien ja, voor elkaar hebben. En Lot die keek ja, niet naar het geestelijke. Lot was niet bezig met het hemelse. Hoewel hij wel degelijk, zo zullen we straks zien, een gelovige was. Abraham die had dat niet. Abraham ja, die leefde in deze wereld. Maar over Abraham kunnen we eigenlijk voortdurend lezen dat hij verticaal gericht was. Hij was gericht op de Heer. Hij zocht de wil van de Heer. Hij zocht de dingen die boven zijn. Laten we teruggaan naar de geschiedenis, naar Genesis 13. De herders van Abraham en van Lot die krijgen ruzie. En waarschijnlijk is dat conflict gegaan over waterputten. Er is nog steeds een groot probleem in het Midden-Oosten, dat er te weinig water is. En waarschijnlijk is dat ook een van de punten geweest waar ze grote ruzie over hadden. Te veel bezit, te veel kleinvee en te weinig water. En dit is eigenlijk ook het grote verschil later tussen Israël en tussen Egypte. Bij Egypte, daar kun je lezen dat ze de Nijl hadden. En die Nijl die stroomde over en die zorgde dat het land eigenlijk heel vruchtbaar was. Israël had dat niet. Israël die moest het heel duidelijk hebben van de hemel. En we kunnen later ook lezen dat het volk Israël ook hun vertrouwen moet stellen op de Heer. Want als zij de Heer vertrouwen, als zij hem volgen, dan zou de Heer ook van tijd tot tijd ook zorgen dat er hemel of water uit de hemel zou komen, zodat het land ook vruchtbaar zou worden. Heel duidelijk verschil tussen Egypte en Israël. Abraham die komt met het voorstel om te splitsen. We lezen in vers 8, en Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn, lig heel het land niet voor je open. Scheid je toch van mij af, als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts, als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. Het is heel bijzonder hoe Abraham hier optreedt. Abraham die stelt allereerst vast dat zij broeders zijn. Dat vind ik zo mooi. Ze zijn broeders. Ze kennen elkaar. Het zijn broeders. En Abraham die vertelt eigenlijk direct ook van dat hij geen conflict heeft met Lot. Dat vind ik zo sterk. Hij heeft geen conflict met Lot. Kijk, hè, zijn knechten die maakten ruzie, maar zij zijn broeders. En dan laat Abram vervolgens Lot kiezen. Abram die stelt zich heel nederig op, terwijl hij eigenlijk een heel stuk machtiger was dan Lot. En ik denk dat hierin ook een les ligt voor ons leven. De minste zijn. Hè, stellen we altijd onze eigen belangen voorop? Of hebben we ook oog voor de behoeften van de ander? Willen we altijd ons gelijk halen? Of kunnen we soms ook een stapje terug doen? Claimen we altijd het eerste recht? Staan we op onze strepen? Of kijken we soms ook verder en kunnen we die aardse dingen ook loslaten? Die er eigenlijk in feite niet zo toe doen. Abraham die laat Lot kiezen. Als Lot links gaat, gaat Abraham rechts en andersom. En dan lezen we over Lot dat hij zijn ogen eens goed de kost geeft. En Lot die gaat eens kijken wat hij allemaal ziet. En Lot die ziet die prachtige Jordaanvlakte. De vlakte die rijk was aan water, zo lezen we. En het moet een prachtig gebied zijn geweest, want we lezen dat het was zoals de hof van de Heere. Het moest zo mooi geweest zijn als de hof van Eden, waar Adam en Eva leefden. Het moet dus een heel indrukwekkend gebied zijn geweest. Iets wat we ons vandaag de dag niet meer kunnen voorstellen. Als je vandaag naar Israël gaat en je zoekt die vlakte op, dan is het allemaal door, dan is het allemaal dood. En dan kun je eigenlijk heel duidelijk merken dat daar een oordeel is geweest. Dat er een oordeel is geweest over dat gebied bij Sodom en Gomorra. Maar het bijzondere is dat we in Ezekiel 47 kunnen lezen, dat gaan we nu niet opzoeken, maar dat uiteindelijk in het Messiaanse Rijk ook dat gebied weer helemaal tot bloei zal komen. En dat de Dode Zee, de Zoutzee, uiteindelijk weer levend water zal gaan worden. Het zal niet zo blijven, dat oordeel zal niet blijven. Nee, de Heere die zal uiteindelijk daar zijn zegen weer aan geven aan dat gebied, als het komt in de handen van het Joodse volk in het Messiaanse Rijk. Lot die laat zijn oudere oom niet kiezen, zoals het eigenlijk hoort. En zoals ook gebruikelijk was in het Midden-Oosten, om je oudere oom te laten kiezen. Nee, Lot die sloeg zijn ogen op, heel horizontaal. Hij sloeg zijn ogen op naar de vlakte. Hij sloeg zijn ogen op niet naar God, van God, wat zou u willen? Nee, heel horizontaal. En Lot die zag, hij liet zich leiden door begeerte. En dat begint vaak bij hetgeen wij zien. Als je denkt aan Adam en Eva, Eva die zag dat die boom goed was om van te eten. Agan die was daar in Jericho en die zag die mooie mantel en de begeerte kwam. En zo is het eigenlijk ook bij ons. Wij lopen door de stad, wij lopen langs een etalage en we denken zo, dat is wel heel erg mooi, dat zou ik wel willen hebben. Ik was onlangs nog met mijn vader in een grote winkel met allemaal drones. Ja. Mijn moeder zei van ga niet alleen, weet je wel. Ja. En daar stonden we te kijken naar allemaal van die mooie drones. En daar komt de begeerte. Luc die kent het tegenwoordig ook. Oh, je hebt er nog een? Nee. Je zit op internet te kijken. Ja. En dan zie je die mooie drone. En dan is het de volgende stap. Dan moet je gaan overleggen met je vrouw. En dat is meestal het grootste probleem. Want mooie bos bloemen en dan... Goed, begeerte. En Lot die kijkt met vleeselijke ogen en niet zoals Abraham met geestelijke ogen. Hij ziet die prachtige omgeving, maar Lot die ziet eigenlijk niet die verschrikkelijke zonde die daar in Sodom plaatsvinden. Het was rampzalig in Sodom. Ik ga daar nu niet verder op in, maar waarschijnlijk werden daar ook allerlei kinderoffers gebracht. En ook op seksueel gebied waren verschrikkelijke uitspattingen. Lot die zag het wel, maar zijn begeerte naar in dat gebied te wonen, zijn begeerte naar rijkdom, naar meer bezit, was uiteindelijk veel sterker. En als we kijken naar de naam Lot, dan betekent dat bedekking of sluier. Dat is heel opmerkelijk. Lot die denkt dat hij het goed ziet. Lot die denkt dat hij de juiste keuze maakt, maar hij laat zich leiden door hebzucht. Hij kijkt niet verder dan wat hij hier op aarde kan verwerven. En ik denk dat dat van nature ook in ieder mens geldt. Om te kijken met die vleeselijke ogen en niet met geestelijke ogen. En ik geloof dat als je als gelovige je geestelijke ogen niet tot ontwikkeling brengt, als je niet doorgroeit in het woord van God, als je niet doorgroeit in je relatie met Hem, met het kennen van de Here, dat je ook heel snel kan vallen in het kijken met vleeselijke ogen. Als je het woord van God niet tot je neemt, dan leer je eigenlijk niet kijken zoals God naar allerlei thema's kijkt. Zoals God naar deze wereld kijkt. En dan kan het zomaar zijn dat je net als Lot, dat je een sluier voor je ogen krijgt. Dat je de dingen eigenlijk allemaal niet zo scherp meer ziet. En dat je uiteindelijk eigenlijk het wereldse leven heel makkelijk beslag op je kan krijgen. Want dat is waar we geen moeite voor hoeven te doen. De wereld die heeft ons genoeg te bieden. En dat gaat automatisch. Dat wordt dagelijks via de media en via de krant, via op heel veel verschillende manieren wordt dat eigenlijk op een dienbladje aan ons toegereikt. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Maar die geest of die verticale lijn, daar moeten we vaak moeite voor doen. Het openen van het woord, bezig zijn met de dingen die boven zijn. En wanneer je de geschiedenis van Lot verder bestudeert, dan zie je dat Lot eigenlijk stapsgewijs steeds verder wegzinkt. En dat is eigenlijk ook precies wat ik ook net in 1 Timotheus 6 liet zien. Het eerste wat Lot doet, dat is zijn tenten opslaan bij Sodom, vers 12. Lot die gaat nog niet in Sodom wonen, nee, hij slaat eerst maar eens zijn tent op bij Sodom. Hij gaat eerst maar eens in dat gebied wonen. Of Lot van tevoren wist of de mensen in Sodom en Gomorra slecht waren, dat weten we niet. Maar Lot die gaat daar naartoe en Lot die vlucht in ieder geval niet weg. Nee, Lot die kiest er bewust voor om daar zijn tenten op te slaan. Een hoofdstuk verderop, als je met me meebladert naar Genesis 14, dan vinden we Lot in vers 12 in de stad Sodom. Er heeft een verplaatsing heeft er plaatsgevonden. Lot die heeft zijn tenten ingewisseld voor de stad Sodom. En dat is die geschiedenis dat Lot door Kedar Laomer wordt meegenomen. Hij wordt gevangen genomen met heel veel anderen. En Abraham die gaat er uiteindelijk achteraan en die redt Lot en die brengt hem weer terug. En dan kiest Lot er bewust voor opnieuw om weer in Sodom te gaan wonen. Opnieuw vlucht hij niet weg. Nou, niet veel later vinden we Lot wonend in Sodom, maar dat niet alleen. Als u met me meebladert naar Genesis 19, dan lezen we daar dat Lot in de poort van Sodom zat. Lot is in de poort van Sodom te vinden. En wat wil dat nou zeggen? Nou, waarschijnlijk had Lot iets van een bestuurlijke functie gekregen. Iets van een leidinggevende functie. Want als u met me meebladert naar Spreuken, naar het laatste hoofdstuk, we vinden het op veel meer plekken, maar dit is zo'n plek. Dan lezen we in Spreuken 31 vers 23. Haar echtgenoot is bekend in de poorten als hij daar zit met de oudsten van het land. En zo zijn er nog veel meer teksten. Dat het zitten in de poort, dat betekent dat je iets van de bestuurlijke functie waarschijnlijk hebt gehad. Want daar kwamen de bestuurders, daar kwamen de rechters bij elkaar. Er werd ook rechtspraak gedaan. Dat lezen we bijvoorbeeld in Rut 4. En Lot die gaat eigenlijk helemaal op in die maatschappij van Sodom. En als op een gegeven moment de maat van Sodom, de maat van de zonde vol is, en de Heer dan twee engelen stuurt om, ja, om dat oordeel over Sodom en Gomorra, ja, te volvoeren, omdat, ja, die zonde een bepaalde climax heeft bereikt, dan lezen we over die engelen dat ze zelfs moeite moeten doen om Lot mee te krijgen. Ze dringen er bij hem op aan, om mee te gaan. Ze moeten op een gegeven moment zijn hand moeten ze zelfs grijpen. En ook die van zijn vrouwen, van zijn dochters, om uiteindelijk, ja, Sodom te verlaten. Want we lezen dan dat Lot aarzelde. Lot aarzelde. Zo vast zit Lot in, ja, die wereld van, aan de wereld van Sodom. Is Lot gelukkig geweest, denkt u? U mag gewoon reageren. Nee? Nee. Ik denk het ook niet. We lezen namelijk in 2 Petrus 2, we komen zo meteen nog te spreken over die tekst, maar dat Lot dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel kwelde door daar te leven. Lot, ja, die kwelde zijn ziel dagelijks. En ik geloof ook dat als je in een omgeving leeft waar je, ja, waar je ogen en je oren voortdurend bevuild worden door de zonde, dat het ook heel moeilijk is om staande te blijven. Hè? De Bijbel leert dat het vlees zwak is. Dat zonde verdooft. En we zien eigenlijk heel duidelijk in deze, ja, in deze geschiedenis hoe dat zondeproces vaak gaat. Het gaat stapsgewijs, het gaat langzaam. En ik denk dat de kans, hè, alleen maar groter wordt als je alleen maar verticaal leeft. Als je niet iedere keer weer, ja, die weg naar boven zoekt. Als je niet iedere keer bewust afstand neemt en je laat reinigen door het waterbad van het woord. In Lot vinden we heel duidelijk een beeld van de gelovige die wereldgelijkvormig wil zijn. En ik denk dat er vandaag de dag heel veel christenen zijn die, ja, op die manier leven. Die wereldgelijkvormig willen zijn. Aan de ene kant een leven hebben met de Heer, maar aan de andere kant, ja, heel duidelijk met één been in Sodom staan. Ik moet ook heel echt denken aan het oecumenische denken, hè? In de wereld staan. Ik was laatst nog in een klooster. Ik ga ieder jaar met een vriend van mij gaan we een paar dagen het klooster in. En bidden we, dan bespreken we de dingen die ons bezighouden. En ja, dan delen we, luchten we eigenlijk een beetje ons hart. We bidden en wij gingen naar een klooster van de Dominicanen. En het eerste wat mij opviel toen ik dat klooster binnenkwam, dat was een hele grote vitrine vol met kruisen aan de ene kant. En in diezelfde vitrine lagen aan de andere kant allemaal Boeddha-beeldjes. Allemaal beeldjes, ja, van die Vishnu-beeldjes van het hindoeïsme. En men mengde eigenlijk, ja, alles op één hoop werd gegooid en... Ja, aan de ene kant had je in het klooster had je de monniken die daar bezig waren. En aan de andere kant was men daar bezig met yoga. Dat is heel apart, maar het is ongelooflijk hoe die werelden eigenlijk door elkaar heen worden gegooid. Wereldgelijkvormig willen zijn. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk met dat geloofsleven van Lot? Wat gebeurde er nou daarmee? Nou, laten we eens gaan naar Lucas 8. Lucas 8. Want daar vinden we het antwoord. Lucas 8, daar vinden we die gelijkenis van de zaaier. Lucas 8, en dan lezen we vanaf vers 7. En daar staat, en een ander deel viel te midden van de dorens. En de dorens die mij opgroeiden, verstikten het. En dan maken we een sprongetje naar vers 14, want daar vinden we de uitleg. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En dit is eigenlijk heel kenmerkend voor het leven van Lot. Het was geland in zijn hart. Hij kende de Heer. Hij was een rechtvaardige. Maar het geloofsleven van Lot verstikte. Hoe verstikten het nou? Nogmaals, het gebeurde gaandeweg, zoals we ook lezen in deze gelijkenis. Procesmatig door zorgen, door de rijkdom en de genietingen van het leven. En ik denk dat we hierin ook een hele belangrijke les vinden. Als wij besluiten onze tenten in Sodom op te slaan, als wij kiezen voor een leven om wereldgelijkvormig te zijn, als wij niet kiezen om de weg van de Here te bewandelen, ja, dan kan het net zoals bij Lot langzamerhand die sluier komen. En ja, is het een proces wat eigenlijk steeds verder gaat. Dat horizontale lijntje met de Here wordt ja, dunner en dunner. En ons geloof en ons getuigenis kan afzwakken. Langzaam, maar zeker als een kaarsje wat uitdooft. Het is heel opvallend dat Lot ook in Hebreeën 11 niet voorkomt. Hebreeën 11, dat is dat bekende hoofdstuk met de geloofsgetuigen. Door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Sara. En dan vind je al die geloofsgetuigen ook vanuit die periode. En Lot komt daarin niet terug. Want wat is er uiteindelijk van het geloofsleven van Lot terechtgekomen? Hoeveel rechtvaardigen waren er uiteindelijk in Sodom? Uiteindelijk was er geen één rechtvaardige. Ja, er was er eentje en dat was Lot. En ja, voordat Sodom verwoest wordt, dan pleit de Heere, Abraham die pleit bij de Heere. Die zegt, Heere, als er 50 rechtvaardigen zijn, als er 40 rechtvaardigen, en dan brengt hij dat terug naar 10 rechtvaardigen. En ik kan me zo voorstellen dat Abraham gedacht heeft, nou ja, weet je wel, ja, je hebt daar Lot, je hebt zijn vrouw, je hebt zijn twee dochters, zijn twee schoonzoon, daar zijn er al 6. Nou ja, hij heeft heel veel slaven. Nou, uiteindelijk moeten er toch wel 10 rechtvaardigen zijn. 10 die staande zijn gebleven. En uiteindelijk ja, vinden ze daar geen 10 rechtvaardigen. Sterker nog, als je die geschiedenis leest, dan steken zijn aanstaande schoonzonen, die steken de gek met Lot. We lezen dan in vers 14, ik zal het voorlezen. Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen. En hij zei, sta op, ga naar buiten uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad te gronden richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakte. Zo keken ze tegen Lot aan. Ze namen Lot niet serieus. En ja, ik denk dat Lot zo gelijkvormig was, of wereldgelijkvormig was geworden, dat ja, eigenlijk dat hele getuigenis in het leven van Lot weg was. Het was weg. Het was ja, over. Hij had als gelovige geen autoriteit meer. En het vertelt ons natuurlijk ook over die verdorvenheid van die plek en hoe die schoonzoons van Lot ook in het leven stonden. Ja, Lot die koos ervoor om zijn tenten bij Sodom op te slaan. En dit had uiteindelijk hele grote consequenties. Niet alleen voor zijn eigen leven, maar ook voor het leven van zijn kinderen. Voor het leven van zijn vrouw. Hij kwelde niet alleen zijn eigen ziel daarmee, maar hij kwelde ook de ziel van zijn vrouw en van zijn kinderen. En ik denk dat dit ook een hele belangrijke les is voor ons allemaal, maar ik denk in het bijzonder ook voor ja, ons als getrouwde mannen. Dat het heel belangrijk is om iedere keer weer na te denken van, waar sla ik mijn tent op? Ook weer dit komend jaar. Waar houd ik mij mee bezig? Leef ik in afhankelijkheid van de Heere? Ga ik mijn gezin daarin voor? Denken we goed na over belangrijke keuzes waar we voor staan? De gevolgen daarvan? Welk gevolg heeft dat voor mijn gezin? Wapenen we onszelf in deze wereld? Houden we stand? Blijven we staande? De keuze die Lot had met zijn vleeselijke ogen, die hadden vergaande consequenties. Niet alleen voor zijn ziel, maar uiteindelijk zien we het leven van Lot dat ook ramp op ramp hem achtervolgt. Eerst wordt hij gevangen genomen. Vervolgens keert hij weer terug en ja, uiteindelijk worden Sodom en Gomorra verwoest. Dan moet Lot vluchten en Lot die komt uiteindelijk terecht waar? Hij komt uiteindelijk terecht in een grot. En daar gebeurt ook nog iets, want ja, zijn dochters die voeren hem dronken. En daar gebeurt eigenlijk iets heel verschrikkelijks. Samen met zijn dochters krijgt hij twee zonen. Amon en Moab, die komen daaruit voor. Twee volkeren. En Lot, die heeft zijn leven lang heeft hij aangekeken, of de rest van zijn leven, tegen twee kinderen die uit incest zijn ontstaan. Wat een verdrietige einde eigenlijk bij het leven van Lot, dat het zo is gegaan. En dat niet alleen, als je de geschiedenis verder volgt van Amon en van Moab, dan zijn het uiteindelijk ook twee volkeren die zich heel sterk verzetten tegen de nazaten van Abraham, tegen het volk Israël. En we lezen uiteindelijk in Ezechiël 25 dat ze beide ook geoordeeld worden. Waarom worden ze ook geoordeeld? Nou, als op een gegeven moment Nebukadnezar komt naar Jeruzalem en ja, hij ontheiligt die tempel, dan lees je dat Amon, de nazaat van Lot, heeft gelachen toen het heiligdom ontheiligd werd. Verschrikkelijk als je dat bedenkt wat er ja, uiteindelijk daarvan terecht is gekomen. Afijn, nu kan ik me voorstellen dat je hier zit en dat je een beetje in de kramp schiet. Dat je denkt van ja, als ik een verkeerde keuzes maak, dan kan het dus zomaar zijn dat ik, om maar heel even extreem te zeggen, uiteindelijk in een grot terechtkom. Ik geloof wel dat bepaalde keuzes die wij maken, vergaande consequenties kunnen hebben. En dat zelfs geldt voor de rest van ons leven. Als je kijkt naar Abraham, Abraham was een rechtvaardiger, hij zocht iedere keer de wil van de Heere. Maar uiteindelijk zie je ook in het leven van Abraham dat hij keuzes maakt in zijn leven die ook vergaande consequenties hadden. Abraham die uiteindelijk kiest ja, om gemeenschap te hebben met zijn slavin Hagar. En waaruit Ismaël geboren wordt. Heel duidelijk niet de zoon van de belofte. Abraham die gaat daarin zijn eigen weg en ja, dit had hele grote consequenties, want uiteindelijk zie je dat dit tot heel veel strijd en spanning heeft geleid in zijn huis, maar ook later in de geschiedenis. De Bijbel zegt, wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. En zo is het eigenlijk wel, wat de mens zaait, zal hij uiteindelijk ook oogsten. Maar daar blijft het niet bij. Paulus die schrijft dan verder in Galaten 6. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijne tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. En dat vind ik zo mooi, hè? Hou vast. Hou vast. Zoek het goede. En dat geldt eigenlijk in alle facetten van ons leven, in werk, familie, ons gezin, in onze financiën. Hè? Zoek het goede, probeer het goede te zoeken en verwacht het van de Heere. En tegelijkertijd mogen we ook aanspraak maken op ja, Gods genade. Als we verkeerde keuzes maken, zoals ook Abraham verkeerde keuzes maken, dan is het belangrijk dat we iedere keer weer teruggaan naar de Heer, dat we net als die verloren zoon terugkeren naar de Vader. En ik denk dat Abraham daarin ook een prachtig voorbeeld is. Van iemand die in al zijn gebreken ook, in alle keuzes die verkeerd uitwerkte, dat hij toch iedere keer de weg van de Heer zocht. Abraham heeft ook diepe dalen gekend. Abraham heeft ook zijn worstelingen in dit leven gehad, maar hij ging iedere keer terug naar de Heer. En dat geldt ook voor ons. God doet alles medewerken ten goede voor hem die hem liefhebben. En tijdens de voorbereidingen stuitte ik ook op Spreuken 16. En ik vind dat ook zo mooi. Spreuken 16 voor degene die meeschrijven. Spreuken 16 vers 2 en 3. Daar lezen we: al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen. Maar, staat er dan, de Heere toets de geesten. Vertrouw uw werken aan de Heere toe. En uw plannen zullen bevestigd worden. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Want soms kunnen we denken dat we het goede kiezen. Met vleeselijke ogen. Maar de Bijbel leert heel duidelijk. Hè? Laat de Heere ook het toetsen. Laat de Heere ook onze gedachten, onze verlangens, Hetgeen wat wij zien, wat wij verlangen, laat het ook toetsen. Vertrouw uw werken aan de Heere toe en uw plannen zullen bevestigd worden. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar Lot is eigenlijk, ja, als je kijkt naar het leven van Lot, dan doet hij precies het tegenovergestelde van die man uit Psalm 1. Die bekende Psalm. De man uit Psalm 1, de man die daar een heel duidelijk type is van de Heer Jezus Christus. Want we lezen over die man, de Heer Jezus Christus, dat hij niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die man die staat niet op de weg van de zondaars. Die zit niet in de kring van de spotters. En dat doet Lot wel. Lot kiest ervoor, ja, om in die raad van de goddelozen, om daarmee om te gaan. Om te staan op die weg van de zondaars. Om te zitten in die kring van de spotters. Lot, die kiest er heel duidelijk voor om in Sodom zich daar te begeven. En de resultaat van hun wandel is ook heel duidelijk. Want de man uit Psalm 1, die draagt vrucht. En uiteindelijk zien we bij Lot dat het geen vrucht draagt. En toch is het heel bijzonder in het leven van Lot dat we later, en ik haalde die tekst al aan uit 2 Petrus 2, dat Lot heel duidelijk een rechtvaardige wordt genoemd. Want dat was wel zo. Lot was rechtvaardig. We lezen in 2 Petrus 2 vers 7. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en het horen van hun wetteloze daden. Lot die wordt de rechtvaardige genoemd. Ondanks Lots keuze rekent de Heere, net als bij Abraham, zijn geloof tot gerechtigheid. Hij is rechtvaardig. En zo werkt het ook in de administratie van God. God is een genadig God. Hij is rechtvaardig. En door het geloof kunnen wij aanspraak maken op dat leven met de Heer, dat verlossingsleven. Lot is een voorbeeld heel duidelijk van iemand die door vuur heen behouden wordt. U moet dat voor uzelf vanmiddag maar eens opzoeken in 1 Korinthe 3 vers 11 tot en met 15. Dat is heel duidelijk het leven van Lot. Hij werd behouden als door vuur heen. Nog even terug naar die geschiedenis. Ik zit al aardig doorheen. Ik krijg ook later het woord. Nog heel even terug naar de geschiedenis. Vers 14 van Genesis 13. Daar lezen we, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En dat is het mooie. Nu is het eigenlijk de beurt aan Abraham om zijn ogen op te slaan. En de Heere die geeft dat hele gebied aan hem. En bijzonder is, als je uiteindelijk gaat kijken, geografisch gezien, dan ontvangt Abraham zelfs ook dat gebied wat Lot koos. Zo rijk is zijn zegen. Abraham die zou het voor eeuwig krijgen. En dan krijgt vervolgens Abraham, die krijgt de opdracht. Vers 17, sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Abraham die krijgt de opdracht om dat land te verkennen, dat land Israël. Hij moet ieder hoekje, ieder gaatje moet hij van leren kennen. En ik denk dat hierin ook een geweldige les voor ons ligt. Want zoals Abraham die opdracht krijgt om dat beloofde land te bekijken, om zich daarmee bezig te houden, zo krijgen wij ook de opdracht om dat hemels koninkrijk te gaan bekijken. Om ons te zoeken, de dingen die boven zijn. Het hemelse. We hebben het nu nog niet. Net als Abraham het in die tijd nog niet ontvangen heeft. Hij heeft het wel ontvangen, maar de Ferezieten en de Canaanieten die wonen nog in het land. Dus hij moet het nog delen. Er is nog strijd in dat land. Maar uiteindelijk krijgen de nazaten van Abraham, die krijgen dat beloofde land. En dat is eigenlijk ook, dat geldt eigenlijk ook voor ons. Wij hebben die hemelse positie. Wij hebben de hemelse gewesten al in ontvangst gekregen door de Here, maar er is nu nog strijd. Satan is nu nog de oogste van deze wereld, maar hij is ook de oogst van de machten in de lucht. En hij voert daar nu nog strijd. Maar er zal een moment komen dat hemels koninkrijk zal bevrijden, maar dat die hemelse gewesten uiteindelijk ook bevrijd zullen worden. En dat we daar onze intrek zullen nemen. Dat we eigenlijk ten volle zullen aanschouwen hoe dat er straks voor ons uitziet. Iets wat we nu al hebben ontvangen, maar wat we straks in werkelijkheid zullen gaan zien en meemaken. En dan tot slot, Abraham die gaat wonen bij de eiken van Mamre. Wat ligt bij Hebron. En in de betekenis van deze twee namen, dat is eigenlijk de kern, de samenvatting zou je kunnen zeggen van de preek. Want Mamre, dat betekent kracht, dat betekent sterkte. En Hebron, dat betekent vereniging, gemeenschap, vereniging. En als wij willen leven vanuit Gods kracht, vanuit zijn belofte, als wij willen leven vanuit die genade, vanuit Gods kracht, dan zullen wij die verticale lijn moeten opzoeken. Dan zullen wij gemeenschap moeten hebben met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En alleen vanuit dat leven, vanuit dat overwinningsleven, vanuit die kracht kunnen we staande blijven. Kracht, alleen vanuit God. Maar als je die kracht, die sterkte wil leren kennen, dan zul je je moeten verenigen. Hebron, gemeenschap hebben met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.